Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22.
We waren gebleven bij 2 Koningen 19. In dit hoofdstuk zoomen we in op koning Hiskia, een man vol godsvertrouwen. Het geloof van Hiskia is geen makkelijk geloof. Wat maakt dat alles hem meezit? Integendeel, hij is een koning in een moeilijke tijd. De machtige koning van Assyrië staat voor de deur. Hij heeft Jeruzalem belegerd en hij spot zelfs met God. Aan alle kanten zit Hiskia in het nauw. Maar hij buigt niet voor de vijand. Hij vertrouwt ook niet op zijn gewone wapens, maar hij gaat naar de tempel. In de moeilijkheden zoekt hij uitkomst bij de Allerhoogste. Hiskia stuurt ook een afvaardiging naar de profeet Jesaja om zijn lastige situatie aan de Heere voor te leggen. De dienaren moeten Jesaja vertellen dat het een heel benauwende tijd is. Hiskia geeft ook aan dat de eer van de levende God in het geding is. Ondanks zijn godsvertrouwen is het voor Hiskia geen automatisme dat de Heere direct een oplossing zal geven. Hij weet dat God soms moeite toelaat, maar hij weet ook dat hij altijd mag vragen of de Heere om wil zien naar de kleine groep gelovigen die is overgebleven. Jesaja profeteert dat de Heere voor redding zal zorgen. En het geloofsvertrouwen van Hiskia zal niet beschaamd worden. Toch wordt het nog sterker op de proef gesteld. Sanherib moet terug, maar hij stuurt nog gauw een brief om Jeruzalem tot overgave te bewegen. Kijk eens hoe sterk ik ben, wat ik bereikt heb. Geloof toch niet de woorden van jullie God, dat jullie niet in mijn macht zullen komen. Hiskia gaat ook met deze brief naar de Heere. En God antwoordt via de profeet Jesaja dat Jeruzalem bevrijd zal worden. Sanherib dacht Israël in te nemen, maar hij hield er geen rekening mee dat hij zich daarmee tegen de levende God keerde, de God van Israël. Die nacht doodt de engel van de Heer een groot deel van het Assyrische leger. En Sanherib gaat terug naar Nineveh, waar hij later door zijn eigen zonen vermoord wordt. We lezen vandaag verder over Hiskia, 2 Koningen 20.
In de vorige uitzending zijn we al kort ingegaan op de eerste verse van 2 Koningen 20. We gaan de eerste 3 versen nog een keer lezen. In diezelfde tijd werd Hiskia ernstig ziek en de profeet Jesaja ging hem opzoeken. Regel uw zaken en bereid u voor op de dood, zei Jesaja tegen hem. De Heere zegt dat u niet meer beter zult worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur. O Heere, bad hij, ik heb toch altijd geprobeerd u met een oprecht hart te gehoorzamen en precies te doen wat u van mij verlangde. Hij barstte in tranen uit. Als Hiskia de boodschap van de Heere heeft gehoord, keert hij zijn gezicht naar de muur en bidt tot de Heere. De inhoud van zijn gebed is hier zeer kort weergegeven. Hij vraagt de Heere te gedenken dat hij trouw en met een volkomen toegewijd hart geleefd heeft en gedaan heeft wat goed is in Gods ogen. Tijdens dat gebed huilt hij. Na zo'n bericht kan ik me dat ook voorstellen. Veronderstel dat wij te horen krijgen dat we ongeneeslijk ziek zijn. Niemand kan zeggen hoe lang zijn of haar leven zal duren. Maar als een mens ongeneeslijk ziek is, zal het leven vaak niet zo lang meer duren. Zo'n bericht zou ook ons leven op zijn kop zetten. Vaak gaat een mens dan door allerlei fases. Eerst heb je zoiets van, dat kan toch nooit waar zijn? Of misschien heeft de dokter zich wel vergist, of op het verkeerde blaadje gekeken. Maar bij de eerste symptomen van afbraak dringt het langzaam maar zeker door. De dood ligt op de loer, ik ga sterven. Berichten die diep inslaan in je persoonlijke leven geven vaak een andere dimensie aan het leven. Vaak zijn dingen die vroeger zo belangrijk waren dat helemaal niet meer. Hiskia gaat met zijn ziekte en de mededeling van Jesaja naar de Heere. Wat doen wij als we ziek zijn? Hiskia is ervan overtuigd dat de enige die in zijn situatie kan helpen de Heer is. Toen Hiskia zijn gezicht naar de muur keerde, herinnerde hij zich dat hij altijd had geprobeerd om oprecht de Heere te gehoorzamen. Hiskia wilde doen wat de Heere wilde dat hij doen zou. Meer informatie over Hiskia's beleving van de ziekte valt te halen uit zijn lied, vermeld in Jesaja 38. Daar blijkt hoezeer het leven gezien wordt als teken van Gods gunst, terwijl de dood zeer negatief beschouwd wordt. In het Nieuwe Testament komen er andere accenten. De ziekte van Hiskia is 3 maal opgeschreven in de Bijbel, in 2 Koningen 20, 2 Kronieken 32 en Jesaja 38. Elk verslag voegt iets toe aan het totale beeld. 2 Koningen 20 vers 4 tot en met 6. Nog voordat Jesaja het binnenplein van het paleis had verlaten, sprak de Heere hem alweer toe. Ga terug naar Hiskia, de leider van mijn volk, en zeg hem, dat de Heere, de God van zijn voorvader David, zijn gebed heeft gehoord en zijn tranen heeft gezien. Ik zal hem genezen, en over 3 dagen zal hij alweer op zijn, en de tempel kunnen bezoeken. Ik zal hem nog 15 jaar te leven geven, en hem en zijn stad beschermen tegen de koning van Assyrië. Dit zal ik allemaal doen omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David. Jesaja is nog maar net weg als het woord van de Heere tot hem komt. De profeet mag tegen Hiskia zeggen, de Heere zal u genezen. Over 3 dagen zal hij alweer de tempel kunnen bezoeken. En ik zal hem nog 15 jaar te leven geven en hem en zijn stad beschermen tegen de koning van Assyrië. De Heere had Hiskia's tranen gezien. De Heere ziet alle tranen van zijn kinderen. Hij bewaart ze in zijn kruik. David spreekt erover in Psalm 56, vers 9. Hij gaat ervan uit dat zijn klacht en tranen door de Heere worden opgemerkt, opgetekend en bewaard. Luisteraar, zo weet de Heere ook van uw tranen en verdriet. De boodschap van Jesaja is groot nieuws voor Hiskia. Hij zal genezen en nog 15 jaar leven. Alles wat gezegd is, gebeurt niet vanwege Hiskia, maar omwille van de Heere zelf en zijn knecht David. Door deze samenhang krijgen wij een sleutel in handen om deze geschiedenis te begrijpen. Het herstel van Hiskia is symbolisch voor het herstel van Jeruzalem. Maar in beide gevallen gaat het over een begrensde tijd. De tijd van ons leven is in Gods hand. Hij bepaalt hoe lang ik leef. 2 Koningen 20 vers 7. Jesaja gaf Hiskia het advies enkele vijgen op de zweer te leggen. Op die manier werd hij genezen. Jesaja geeft de opdracht een vijgenkoek te nemen en op het gezwel te leggen. Daarop geneest Hiskia. Deze vijgenkoek kan hebben bijgedragen aan de genezing. Maar het verband maakt duidelijk dat God ingrijpt. Het Hebreeuwse grondwoord voor zweer kan ook buil of absces betekenen. Het woord is vermoedelijk afgeleid van een werkwoord dat heet zijn betekent. Een vijgenkoek, gemaakt van samengeperste vijgen, kan als compres gebruikt zijn. Plinius, een Romein en keizerlijke procurator in verschillende gebieden, vermeldt in een van zijn werken vijgen als medicijn. In Oegarit werd, bij een voor ons niet duidelijke ziekte van paarden, een mengsel van vijgen, rozijnen en meel van grutten verpulverd en in de neusgaten gedaan. Het is ook bekend dat de in suiker ingelegde vijgen, geconfijte vijgen, een zeer hoog suikergehalte hebben. Ze werden vroeger ook in ons land wel gebruikt om zweren en etterende wonden te behandelen. Geconcentreerde suikeroplossingen, zoals bij deze vijgen, zijn sterk hygroscopisch. Dat wil zeggen dat de gedroogde vijgen de neiging hebben om vocht aan te trekken. Als deze op een wond of zweer wordt gelegd, wordt op een natuurlijke manier wondvocht, pus en bacteriën opgezogen. Ziektemakende microben sneuvelen door de hoge suikerconcentraties. Een wond wordt daardoor schoon en in zekere mate steriel, zodat genezing kan optreden. Builen of zweren zijn in het algemeen niet dodelijk, maar toch zou Hiskia aanvankelijk sterven. Als een vijgenkoek gewoon een natuurgeneesmiddel is, is het vreemd dat Jesaja nu pas opdracht geeft en niet bij zijn eerste bezoek. We mogen dan ook aannemen dat dit beperkte middel een buitengewone uitwerking heeft door ingrijpen van de Heere. We hebben dat al eerder gezien, bijvoorbeeld bij Elisa, die door zout een bron reinigt. Trouwens, menselijke medicijnen en goddelijke genezing sluiten elkaar niet uit. De Heere gebruikte zowel natuurlijke als ook bovennatuurlijke middelen om Hiskia te genezen. Ook voor ons goed om daar notie van te nemen. In het Nieuwe Testament lezen we het advies van Jacobus in Jacobus 5 vers 14 tot en met 16. Als iemand ziek is, laat hij de leiders van de gemeente vragen bij hem te komen, om met hem te bidden en hem namens de Heere met olie te zalven. Als ze in geloof bidden, zal de zieke genezen worden. De Heere zal hem gezond maken. En als hij gezondigd heeft, zal de Heer het hem vergeven. Beken daarom uw zonde aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking. 2 Koningen 20 vers 8. In de tussentijd had koning Hiskia aan Jesaja gevraagd: met welk teken kunt u bewijzen dat de Heere mij zal genezen en dat ik over 3 dagen weer naar de tempel zal kunnen gaan? Inmiddels is de genezing al genoemd, maar er is iets bijzonders gebeurd dat het vermelden waard is. Hiskia vroeg tijdens zijn ziekte wat het teken was dat de Heere hem gezond zou maken, zodat hij weer naar de tempel kon gaan. Een teken kan zowel uit geloof als uit ongeloof worden gevraagd. Hier gaat het om een teken der bevestiging. Dat hoeft niet altijd een wonder te zijn, maar dat kan wel. Gideon vroeg om een teken ter bevestiging en de Heere gaf het hem. Rechters 6. Een teken als voorwaarde voor geloof is negatief. In Jesaja 7 is te lezen dat koning Achas, de vader van Hiskia, een wonderteken weigerde. De Heere liet Achas de volgende boodschap brengen: vraag om een wonderteken van de Heere, uw God. Maar Achas zei: nee, ik wil de Heere niet op de proef stellen. Toen stelde de Heere zelf een teken vast. We kennen het allemaal. Een maagd zal een kind krijgen en zij zal het kind Immanuel noemen. Dit betekent God met ons. Hiskia vroeg om een teken dat zou bevestigen dat zijn leven zou worden verlengd. De Heere bepaalt hoe lang wij mensen leven. Het kan zijn dat zijn wil anders is. In de vroege kerk en ook later, tot op vandaag toe, werden christenen vervolgd. Denk aan Jacobus uit het Nieuwe Testament, die door Herodes werd gemarteld en geëxecuteerd. Maar Petrus werd uit de gevangenis bevrijd en later aan het eind van zijn leven ondersteboven gekruisigd. Wij weten niet waarom de ene man of vrouw wordt vrijgelaten en een ander wordt gedood. Laten wij, ook vandaag, buigen voor de wil van de Heere, van de hemelse legermachten. Wat Hij doet is goed, ook al begrijp ik er niets van. In Johannes 13 vers 7 zei de Heer Jezus al tegen zijn leerlingen: nu begrijp je nog niet waarom ik dit doe, maar later wel. Dat geldt niet alleen voor het feit dat de Heer in Johannes 13 de voeten van zijn leerlingen wil wassen, maar ook in heel veel situaties in het leven van u, jou en mij. Nu begrijp je nog niet waarom, maar later wel. 2 Koningen 20 vers 9 tot en met 11. De Heere zal u een bewijs geven, vertelde Jesaja hem. Wilt u dat de schaduw van de zonnewijzer 10 graden naar voren of naar achteren gaat? De schaduw gaat altijd naar voren, antwoordde Hiskia. Laat hem nu naar achteren gaan. Jesaja vroeg de Heere dit te doen, en hij zorgde ervoor dat de schaduw 10 graden terugging op de zonnewijzer van Achas. Hiskia vraagt het moeilijkste, namelijk dat de schaduw 10 treden teruggaat. Daarop bidt Jesaja en de Heere doet de schaduw op de trap van Agas 10 graden teruggaan. Door de wonderen lijkt de profeet Jesaja in 2 Koningen 20 meer op Elia en Elisa dan op andere plaatsen in de Bijbel. In de oudheid waren er 2 soorten zonnewijzers. De eerste heeft een staaf die een schaduw werpt met variabele lengte op een horizontaal vlak. De schaduw is lang bij zonsopgang, kort op de middag en lang bij zonsondergang. De tweede soort bestaat uit een trap waarop de schaduw in de loop van de dag naar beneden of naar boven gaat. Er worden bij uitleggers diverse theorieën genoemd. Bij het eerste type zonnewijzer wordt de mogelijkheid vermeld dat het horizontale vlak wat schuin gehouden wordt, richting poolster. In dat geval kan er een teruggaan van de schaduw optreden. Bij een dergelijke natuurlijke verklaring komt dan wel de vraag op of Hiskia niet wist dat dit verschijnsel zich vaker voordeed. Als het een bekend verschijnsel is geweest, komt de vraag op waarom het gezantschap uit Babel dan vraagt naar het wonderteken dat in het land is geschied. Met het wonderteken zal toch eerder het zonnewonder dan de genezing van Hiskia zijn bedoeld. Waarom de ophef over een verschijnsel dat men in het astronomisch ingestelde Babel vermoedelijk beter kon verklaren dan in Jeruzalem? Het wonder betreft mogelijk alleen de schaduw en niet de zon zelf of de rotatie van de aarde. Verschuiving van de schaduw is op een natuurlijke manier mogelijk door een aardbeving, een bijzon of door reflectie van de zon in een spiegel. Maar in de Bijbeltekst ontbreekt daarvoor elke aanwijzing. De nadruk ligt op Gods ingrijpen op het gebed. 2 Koningen 20 vers 12. Korte tijd later stuurde Berodach Baladan, de zoon van koning Baladan van Babel, gezanten met geschenken en groeten naar Hiskia. Hij had gehoord dat hij ziek was. Nadat Hiskia gezond geworden is, stuurt Berodach Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met een brief en geschenken naar Hiskia. Berodach Baladan heet in Jesaja 39 Merodach Baladan. Na de dood van Salmanassar de vijfde braken er veel opstanden uit in Babel. Merodach Baladan maakte zich in maart 721 voor Christus meester van de troon en kon zich daar tot 710 voor Christus handhaven. Afgezien van een terloopse vermelding in 2 Koningen 17, komt Babel hier voor het eerst voor in 2 Koningen en zal vanaf nu vaker worden genoemd. Volgens 2 Kronieken 32 wilde de koning van Babel meer weten over het wonderteken. Zoals gewoonlijk worden politieke missies voorzien van een dekmantel, zodat buitenstaanders niet direct het eigenlijke doel kennen. Hiskia is onder de indruk en laat zijn hele schathuis zien. 2 Koningen 20 vers 13. Hiskia verwelkomde hen en liet hun al zijn schatten zien. Het zilver, het goud, de specerijen, de kostbare oliën, zijn wapens, letterlijk alles. Er is niets in zijn paleis en koninkrijk dat ze niet mogen zien. Vermoedelijk wilde Hiskia op deze manier laten zien dat hij een waardevolle bondgenoot was in een gezamenlijk verzet tegen de Assyriërs. Volgens 2 Kronieken 32 vers 31 gebruikte de Heere deze gebeurtenis om Hiskia te testen en te weten hoe hij werkelijk was. Heeft dit te maken met zijn eerdere problemen? 2 Kronieken 32 vers 25. Jehizkia, een andere naam voor Hiskia, reageerde echter niet dankbaar op de vriendelijkheid van anderen, want hij was trots geworden. Daarom werd God toornig op hem en op Juda en Jeruzalem. 2 Koningen 20 vers 14 tot en met 17. Daarop ging Jesaja naar koning Hiskia en vroeg hem: wat willen deze mannen? Waar komen ze vandaan? Uit het verre Babel, antwoordde Hiskia. Wat hebben ze allemaal gezien in uw paleis? Wilde Jesaja verder weten. En Hiskia antwoordde, alles. Ik heb hun al mijn schatten laten zien. Toen zei Jesaja tegen Hiskia, luister naar de woorden van de Heere. Er zal een tijd komen dat alles in dit paleis naar Babel wordt meegenomen. Alle schatten van uw voorouders zullen worden weggebracht, en niets zal worden achtergelaten. De profeet Jesaja verkeerde blijkbaar veel aan het hof en had gemakkelijk toegang tot de koning. Het is een veel voorkomend Joods gebruik om door middel van vraag en antwoord een gesprek te voeren. In ieder geval krijgt Jesaja eerst zekerheid, voordat een oordeel uitgesproken wordt. Het antwoord van Hiskia toont mogelijk wat in zijn hart is, namelijk trots en hoogmoed. De uitdrukking uit het verre Babel is in de Hebreeuwse grondtekst zo geformuleerd, dat de uitdrukking uit een ver land eruit springt en verdacht in de oren klinkt. De uitdrukking is in meerdere Bijbelboeken negatief. De profeet Jesaja heeft herhaaldelijk gewaarschuwd tegen allianties met andere volken, verre volken, bijvoorbeeld in Jesaja 30 en 31. Hiskia antwoordt openlijk dat de bezoekers uit Babel alles hebben gezien, ook al zijn schatten heeft hij getoond. Vervolgens komt Jesaja met een woord van de Heere. De tijd komt dat alles wat in het paleis is en wat is verzameld door voorgaande generaties, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal overblijven. 2 Koningen 20 vers 18. Enkele van uw nakomelingen zullen worden meegenomen en als hofpersoneel dienen in het paleis van de koning van Babel. Men zal Hiskia's nakomelingen nemen om hoveling te zijn in het paleis van de koning van Babel. Hier worden afstammelingen van Hiskia bedoeld. Het is niet nodig aan te nemen dat Hiskia zelf zonen in het meervoud krijgt. Wij kennen alleen Manasse als zoon en opvolger. Afstammelingen als Joachim, Joachin en Zedekia zijn al weggevoerd. 2 Koningen 20 vers 19. Goed, vond Hiskia, als dit is wat de Heere wil, dan heb ik daar vrede mee. Bovendien dacht hij, er zal tenminste vrede en veiligheid heersen gedurende de rest van mijn leven. Het eerste antwoord toont onderwerping. Maar erkent Hiskia daarmee ook schuld? Toen hij ziek was en de boodschap ontving dat hij zou sterven, reageerde hij niet met onderwerping, maar met gehuil en gebed. Opvallend genoeg ontbreekt hier het gebed. Het tweede antwoord is niet fraai en komt mogelijk pas later. Na een pauze of een stilte, en lijkt ook niet direct tot Jesaja gericht, maar meer een eigen gedachte van Hiskia. Deze tweede uitspraak is ook vaak als minder vroom gezien en is mogelijk daarom weggelaten door de Septuaginta. Het lijkt erop dat Hiskia het onvermijdelijke van het oordeel accepteert, maar dankbaar is dat het oordeel nog zo lang wegblijft, tot na zijn dood. Sommige uitleggers interpreteren de tweede uitspraak van Hiskia positief, in de zin van, is het niet pure goedheid dat er de rest van mijn leven nog vrede en veiligheid zal heersen? Anderen nemen onverschilligheid aan. Het is mij om het even, als in mijn tijd de vrede maar behouden blijft. Flavius Josephus geeft een erg vrije weergave en schrijft, diep getroffen door die woorden, zei Hiskia dat hij zou willen dat zijn volk voor dergelijke rampen gespaard zou blijven, maar dat hij bad dat, aangezien het niet mogelijk was iets aan Gods besluiten te veranderen, er in ieder geval vrede zou zijn zolang hij nog leefde. Een Afrikaans commentaar merkt op dat Hiskia meer geconcentreerd was op zijn eigen welzijn dan op de problemen van latere generaties. Terwijl godvrezende leiders ook rentmeesters behoren te zijn voor toekomstige generaties. De gebeurtenis vervult een centrale rol in de boodschap van twee koningen. Het tienstammenrijk is weggevoerd door Assyrië. En Juda is net bevrijd van deze vijanden toen ze Jeruzalem belegerden. Het oordeel is tijdelijk afgewend, maar ook al zal het nog meer dan een eeuw duren, toch zal Juda ook in ballingschap worden gevoerd. Het is aannemelijk dat daarom de geschiedenis van het gezantschap van Babel als laatste gebeurtenis in de 3 hoofdstukken over koning Hiskia is geplaatst. Zelfs een vrome koning als Hiskia kan het dreigende oordeel over Juda niet afwenden en berust erin. 2 Koningen 20, vers 20 en 21. De rest van de geschiedenis van koning Hiskia en zijn grote daden, inclusief de vijver en de waterleiding die hij aanlegde, waarmee hij water naar de stad bracht, staan beschreven in de kronieken van de koningen van Juda. Na zijn dood volgde zijn zoon Manasse hem op. Koning Hiskia legde een vijver en watertunnel aan. De tunnel van Hiskia kronkelt onder de grond vanaf de bron Gihon naar de vijver van Siloam aan de westkant van de stad van David. De tunnel is 533 meter lang. De arbeiders groeven vanaf 2 kanten, diep onder de grond. Er is een inscriptie gevonden in oud-Hebreeuws, uitgebeiteld in de rots. Hierin wordt beschreven hoe de tunnel tot stand is gekomen en wordt het moment genoemd waarop het water naar de vijver van Siloam begon te stromen. Toen Sanherib Jeruzalem dreigde aan te vallen in de tijd van Hiskia, werd de watervoorziening afgesloten. De paralleltekst in 2 Kronieken 32 bevat heel wat meer informatie over de economische maatregelen van koning Hiskia. Volgens 2 Kronieken 32 is Hiskia begraven in de helling waarin de zonen van David liggen. Dit gebeurde mogelijk omdat de andere koninklijke graven inmiddels vol waren. Over Manasse, de zoon van Hiskia, lezen we meer in 2 Koningen 21. Hij blijkt de slechtste van alle koningen te zijn. Maar daarover gaan we lezen in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.